Welkom bij de kerstspecial van Natuurhartje Leiden 2023.
In 6 Leidse kwartiertjes kijken we terug en vooruit met gasten uit seizoen 1.
Veel luisterplezier bij deze lichtpuntjes in donkere dagen.
Op deze locatie wordt dagelijks met hart en ziel gewerkt om zieke en gewonde wilde vogels op te vangen en te verzorgen. Evan Meerte, coördinator van dit vogelasiel nabij Leiden, praat ons bij over het wel en wee in dit asiel. Welkom, Eve.
Dankjewel.
1,5 jaar geleden spraken wij elkaar onder meer over de vogels en jullie werkzaamheden. Hoe gaat het nu?
Het gaat goed. Aan de ene kant en aan de andere kant niet. Maar we hebben ons wel flink ontwikkeld hier. We hebben heel veel geleerd en we zijn heel veel efficiënter geworden en handiger. Want we waren natuurlijk erg nieuw nog 1,5 jaar geleden. Dus we zijn nu 3 jaar op pad. Dus dat is leuk. We hebben goede contacten met andere vogelopvangen die we ook ontzettend nodig hebben. Omdat we, zoals jullie hier kunnen zien, op een industrieterrein in een soort industriepand zitten. Zonder volières en zonder zwemwater. Dus daar hebben we dan altijd andere opvangen voor nodig.
Want wanneer hebben jullie dat jullie vogels naar andere opvangen sturen? Wanneer gebeurt dat bijvoorbeeld?
Nou, dat is een van de dingen waar we ons nogal in ontwikkeld hebben de afgelopen tijd. In het begin was het aanpakken en EHBO en door naar een opvang die er meer verstand van had. En geleidelijk aan is ons verstand gegroeid. Dus nu houden we in verhouding de vogels veel langer hier. Dus de behandelingen kunnen we eigenlijk grotendeels zelf uitvoeren. En we hebben dus de andere opvangen nu eigenlijk bijna alleen nog maar nodig voor de ruimte. Dus als ze moeten vliegen in volières, weer spieren moeten trainen of zwemspieren en bassins nodig hebben, dan hebben we andere opvangen nodig. Nou, met de wulp in Den Haag, die weten natuurlijk gewoon wel heel veel meer dan wij. Dus, maar die bellen we nu maar eens in de 2-3 weken met een vraagje. En voorheen was dat 6 keer op een dag.
Dat is echt een enorm verschil.
Ja, dus...
En wat zijn dingen die je zelf hebt geleerd? Dat je denkt, oh ja, 1,5 jaar geleden, dat... Nee, daar zou ik de hulp wel voor hebben gebeld en nu doe ik dat niet meer.
Ja, heel veel echt. Gewoon de leercurve. Ik doe het nu 3 jaar en het eerste jaar wist ik echt bijna niks. Dus de leercurve was mega steil. Die is nu een beetje afgevlakt. Maar nu bellen we bijvoorbeeld nog wel voor. Er zit daarachter een Canadese gans. Die had een breuk in zijn, hoe noem je dat? In zijn voorvoet. In het gewricht. En in principe hebben wij een soort van geleerd van dat kan niet genezen. Want dat groeit het gewricht vast. Maar dan nu, daar bellen we dan nog nu voor. Van die gans zo goed verder met alles. En goede conditie en vliegt. En kan dat toch niet. Toen zeiden zij ook dan nu van, wij hebben het wel eens geprobeerd. En dat is wel eens gelukt. Dus dat zou je nu ook kunnen proberen. En dus we hebben een heel mooi spalkje gemaakt. Dus voor dit soort dingen. Dit zijn meer de bijzondere dingen. En in het begin was het, ik zie hier een vlekje. Wat is dat voor vlekje? Of
ja.
En dus geleidelijk aan hebben we gewoon een heleboel geleerd.
Mm-hmm. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen zomer, het is altijd super druk, super drukke zomermaanden. Ja. Hoe is dat dit jaar gegaan?
Dit jaar was het wat anders dan anders. Nou, nog even voortbordurend op wat ik net zei. De jonge vogeltjes, de kleine koolmeesjes en pimpelmeesjes die in het voorjaar komen, dat was ook altijd, nou, die houden we een paar dagen en dan zwiepen we ze door. Die kunnen we dus nu ook houden tot ze aan de vliegkooi toe zijn. Dus dat was gaaf en heel veel drukker. Dus we hebben ook ongeveer 2 keer zoveel vrijwilligers nu. Maar wat deze zomer verder wel heel opmerkelijk was, waren de meeuwen. Die krijgen wij ieder jaar heel veel, al een beetje in de loop van de zomer. Dan zijn we al moe. Een knorrig aan het worden, maar dan hebben we de moeilijke vogeltjes gehad, de kleine vogeltjes. En dan komen de meeuwen, die springen van het dak en kneuzen iets of breken iets of raken hun ouders kwijt. En die vangen we dan op. Daar zijn wij gewoon ronduit te klein voor. We krijgen er ontzettend veel binnen. Dus dan moet de ambulance aan de telefoon al vogels afhouden een beetje, waarvan we zoiets hebben, ja, die hadden we eigenlijk willen hebben, maar we kunnen ze gewoon niet kwijt. Dat is altijd al een beetje het probleem. Dat was dit jaar veel erger, omdat de vogelgriep ook nog niet alleen in de juist normaal herfst, winter, maar al een jaar of drie gaat dat gewoon het hele jaar rond. Mm-hmm. En de andere opvangen, waar wij dus die meeuwen vrij snel heen kunnen doen, want daar is vaak niet heel veel mee mis. Dus als ze medisch oké zijn, maar gewoon jong en nog gevoerd moeten worden tot ze gaan vliegen, die deden we dan door naar andere opvangen. Maar die zeiden nu geheel terecht: jullie moeten ze 10 dagen in quarantaine houden, want dan weet je zeker dat ze geen vogelgriep hebben. En, want zij hebben grote volières met heel veel vogels. Gooi daar één meeuw tussen die ziek is,
ja, en, zo
en de hele volière is klaar. Ja. Dus dat is een terechte vraag of eis. Maar dat konden wij hier niet, konden we niet aan voldoen. Mm-hmm. Want er komen op een dag, zelfs met als de ambulance maximaal afhoudt, wat allemaal niet heel erg nodig is, dan komen er nog zo 10 op een dag mm-hmm. binnen. Mm-hmm. Nou, doe dat 3 dagen. En ga die allemaal 10 dagen hier zitten houden? Nou, dat kon gewoon niet. Dus dat was deze zomer echt.
Ja, dat is wel tragisch, want je ziet ook in deze, het is een kleine ruimte. Jullie hebben het supermooi ingericht, heel efficiënt ook. En prachtige kooien langs de muren, maar er is geen aparte ruimte. Niet voor jullie, om als, hè, dat je toch onder omstandigheden kunt werken waarin je met quarantaine zit of met vogelgriep. Ja. Maar ook voor vogels zit daar geen ruimte voor.
Nee.
Dus dat zou toch echt wel nog een mooie wens zijn voor 2024.
Zeker, ja. Ja.
Maar de vorige keer hadden we het ook over de gemeente en de financiële ontwikkelingen in het vogelasiel. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe gaat het daarmee?
Goed. Afgezien van het feit dat we natuurlijk altijd geld kort komen. Want dat is gewoon, we zijn grotendeels afhankelijk nog steeds van giften en donaties. Ja. Maar eigenlijk alle gemeenten uit onze uit ons gebied, waar de ambulance voor rijdt, tot en met de laatste gemeente of Geest aan toe, die leveren nu een bijdrage van 25 cent per inwoner. Mm-hmm. En dat is zo ontzettend belangrijk, want dat is een beetje een vaste basis. Mm-hmm. En giften en donaties zijn geweldig, maar daar kan je nooit op rekenen. Dat is het ene jaar meer en het andere jaar minder. En we hebben gewoon, om wat professioneler te worden, nu een aantal mensen in vaste dienst. Dat, voorheen was het ongeveer alles vrijwilliger, behalve één, geloof ik. Maar om die kwaliteit te waarborgen, hebben we gewoon nu een paar mensen vast in dienst. En ja, en de huur van het pand. En omdat we zo groeien met de vogels ook, kost dat ook allemaal meer. De ambulances kosten vrij veel geld, want die rijden heel veel.
Voedsel en het voer.
Ja.
Ja, dus andere middelen die jullie gebruiken.
Ja, weten waar je op kan rekenen is heel ontzettend belangrijk. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee. Het is ook erkenning dat we wel een functie hebben voor de gemeente.
Een hele belangrijke functie.
Ja. Maar ook gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dus dat is wel een goede ontwikkeling.
En natuurlijk het aantal vrijwilligers dat gegroeid is.
Ja.
Een vaste basis als je kijkt naar de vaste krachten.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk allemaal heel veel mooie ontwikkelingen voor vogels. Dat jullie meer kennis en kunde hebben. Dat zijn natuurlijk ook wel hele goede ontwikkelingen.
Ja.
En dan is inderdaad een andere plek zou nog een hele mooie wens zijn.
Ja.
Als we dan toch naar gaan kijken naar het een beetje vooruitblikken naar het jaar 2024, waar hoop je op?
Nou, wij hopen met z'n allen, en ik voorop, op een nieuwe locatie. Mm-hmm. Want voor de ambulance, ik bedoel, dit is vrij hoge huur, omdat we in een commercieel gebied zitten. Maar voor de ambulance voldoet dit verder redelijk wel. Hè. Die kunnen de 3 ambulances kwijt voor de deur. En hebben boven ruimte genoeg voor de centralisten en waar we koffie kunnen drinken en waar we overleden katten op kunnen baren voor als mensen hun overleden diertje komen bezoeken. Maar voor de vogelopvang is dit gewoon, wij functioneren niet echt. Het is voor de vrijwilligers niet heel gezond qua luchtverversing enzovoort. Dus doen we wat we kunnen, maar dat is heel beperkt. En voor de vogels is het natuurlijk veel te klein. We kunnen nooit bijna iets echt afronden. Mm-hmm. Dus alle leuke dingen van het vrijlaten, dat mogen anderen opvangen voor ons doen.
Ja, dat laatste stukje zie je dan niet. Hè?
Nee.
Ik zie dan de filmpjes die je krijgt hoe het met de foto's gaat.
Ja.
Maar het zelf uitzetten is natuurlijk iets
dat is wel je beloning uiteindelijk.
Ja, en ook in je eigen omgeving misschien wat meer in de omgeving van Leiden in plaats van Den Haag. Dus dat zou ook wel goed zijn.
Ja, zeker.
Nu keek ik alvast een beetje terug, maar zijn er nog en vooruit. Maar zijn er nog dingen uit 2023 van vogels die momenten die jou zijn bijgebleven?
We hadden een zee-eend. Vrouwtjes-zee-eend. En dat is heel bijzonder. En daar leek het heel goed mee te gaan, maar die is helaas overleden. Maar dat is, die zijn vrij zeldzaam.
Mm-hmm.
En hadden we nog nooit in de opvang gehad. Dus we hadden hier zoiets, wat is dit? Het lijkt op een zee-eend, maar de kleuren kloppen niet. Nou, dat bleek dat ik had altijd alleen nog maar een mannetje gezien bij de hulp. Mm-hmm. En een vrouwtje is minder spannend van kleur, maar ze was het wel.
En waarom was dat zo'n bijzonder moment?
Omdat ik erg trots was dat ik herkend had dat het een zee-eend was. Die zie je bijna nooit.
Hmm.
Dus dat is wel heel speciaal. Ja. Maar helaas, is niet goed gegaan. Wat verder nog heel leuk is trouwens, dat we dit jaar, want we krijgen vrij regelmatig wel zeekoeten. Mm-hmm. Die zie je vrijwel nooit, want die leven op zee. En dat zijn hele moeilijke vogels. En dit jaar gaat dat ineens best wel goed. Dus er zijn een aantal. Ze moeten altijd nog even naar de hulp om gewassen te worden. Maar er zijn er een aantal die gewoon weer vrijgelaten worden. Dus dat is ook wel weer.
Dat is wel een heel mooi moment inderdaad.
Superleuk. Mm-hmm. Ja, als je zo'n filmpje terugkrijgt van, kijk, daar gaat er één. Die daar links is van jullie.
Ja, dat is wel leuk.
Zijn we allemaal helemaal trots.
Hebben jullie ook nog andere dieren? Want soms komt er wel eens een dier binnen dat geen vogel is.
Ja.
Heb je daar een bijzondere herinnering aan? Dat je denkt, hé, dat dier hebben wij nog nooit binnen gehad?
Nee, dat is dit jaar wel meegevallen. We hebben soms een kameleon of...
Schorpioen?
We hebben een schorpioen. We hadden wel een ontzettend schattig klein wezeltje die door een kat gepakt was.
Ah.
Dus die is dan door naar Wildopvang Delft. Dus die houden we altijd natuurlijk maar heel kort, hè? Zijn van de vogels.
Ja.
Maar die was ongelooflijk schattig.
Ja, maar dat doen jullie er wel ook vaak bij. Hè? Dat andere dieren naar andere opvangen brengen. Ja. Niet alleen vogels, maar ook egels. Dus dat is eigenlijk ook wel de benzinekosten die daar...
Ja,
zijn natuurlijk ook kosten waar je mee te maken hebt. En dus dat is wel mooi dat die bijdrage van gemeenten er zijn. En natuurlijk giften en donaties van mensen.
Ja.
Veel mensen hebben kerstvogeltjes in hun boom hangen. Ik heb er zelfs drie, waarvan eentje nog van mijn opa en oma is. Dus een hele oud kerstvogeltje. Heb jij nog een wens die je aan onze luisteraars zou willen meegeven?
Ik wens voor alle luisteraars heel veel levende kerstvogeltjes in de tuin. Ik heb één keer gehad, toen stond ik te bellen en ik stond voor het raam. En ik heb een klein boompje in de voortuin. En daar landde een familie staartmees. Die schijnen zich in familieverband voor te bewegen. Dus mijn boompje, het leek net of die vol hing met kerstballen staartmeesjes.
Dat is wel heel mooi.
Nou, dat gun ik iedereen, die blik. Maar gewoon een leuke, blije merel en een roodborst die heerlijk wat te eten heeft in je tuin. Lijkt me ook een hele leuke wens voor iedereen.
Dat is een hele mooie afsluiting, inderdaad. Met voer, dat is ook wel nodig in die winterperiode.
Mm-hmm, ja.
Dus even ontzettend bedankt voor je tijd en dit gesprek. En dan wensen wij je fijne dagen toe.
Dank je wel.
Hallo Cor.
Dag Laura.
We hebben je al een tijdje niet gezien. Gelukkig ben je er weer.
Ja, dat is wel een tijdje terug, ja.
Ja, de laatste keer dat we jou spraken. Want jij bent als enige gast in seizoen 1 en in seizoen 2... opgetreden voor Natuurhartje Leiden. Dat vinden we leuk. Nu kijken we even terug naar het afgelopen jaar en wat er zoal gebeurd is. En als eerste vraag zou ik willen stellen, hoe gaat het met je?
Met mij gaat het prima eigenlijk. Ja, je valt af en toe eens een keertje over een gladde steen en dan heb je een bult op je hoofd, zoals op dit ogenblik.
Aha.
Maar dat over het algemeen gaat het uitstekend. Lekker bezig, lekker druk bezig.
Waar ben je druk mee?
Oh, met van alles. Ja, ik heb allerlei leuke verhalen die ik mag houden. En zowel over de laatste keer bijvoorbeeld een verhaal over weer een stukje Singelpark. En dan kijken naar de ontwikkeling binnen de stad en buiten de stad. Dus heb ik dan ook, zeg maar, van de wat nu de burgemeester Professorenwijk is. Zo van het verleden als poldergebied waar de koetjes graasden en dergelijke. Naar een stadswijk wat het nu is. Dus... ja, al dat soort verhalen, dat doe ik nog altijd met veel liefde en plezier. En daar komt ook heel veel voorbij de laatste tijd.
Maar het Singelpark sluit ook heel mooi aan bij ons laatste gesprek, hè, over het groen van Leiden.
Ja, ja.
Het is misschien een beetje een gekke vraag voor een historicus, maar is er recentelijk wellicht nog iets...
Nieuwe geschiedenis ontstaan.
Ja,
nou ja, eigenlijk wel een beetje toch. Ja, onlangs zijn de resultaten bekend geworden van wat nieuwe archeologische opgravingen. Dat vind ik trouwens wel leuk in dit verband ook van hoe ze... die nieuwe opgravingen hebben gedaan, naar aanleiding waarvan. Yeah. Want namelijk, al die ondergrondse vuilcontainers moesten de grond in.
Yeah.
Nou ja, je kan in zo'n binnenstad als Leiden eigenlijk als archeoloog nooit de grond, de bodem in, om daar eens goed te graven. Maar nu, omdat ze die containers gingen plaatsen, kon dat dus. Dus ze hebben op een heleboel plekken, op die plek waar die containers geplaatst zouden worden, hebben ze opgravingen gedaan.
Uh-huh.
En daar is best wel wat uitgekomen, waarbij je dan moet denken aan van, hoe zat het nou vroeger met de loop van de Vliet of zo, of van de Oude Rijn en dergelijke. Waar
dat
toch
snap
allemaal...
ik even niet. Cor, even om je te interrumperen, want je gaat graven voor vuilcontainers op verschillende plekjes eigenlijk in de stad.
Ja.
En dan denk je aan de loop van een rivier. Dat moet je eventjes uitleggen.
Ja, nou ja, Leiden is natuurlijk eigenlijk altijd... moet je aan een aantal wateren ontstaan. Leiden betekent ook eigenlijk aan de wateren. Hè? Ja. Aan de leden, Leidon, Leiden. Dus, maar er zijn een heleboel vragen die we erover hebben. We weten er een heleboel dingen niet van over dat ontstaande van de stad Leiden.
Nee.
En ook niet over hoe die watertjes toen liepen. En een van die wateren is dus bijvoorbeeld de Vliet. De Vliet die uit het zuiden komt, hè, die natuurlijk nu de Singel inkomt. En dan verdwijnt hij.
Ja.
Maar hij gaat eigenlijk onder de grond nog voor een deel door. De donkere gracht richting de Papengracht. En daar moet hij ook gelopen hebben. Maar hoe dat nou precies zit. En dat was wel de belangrijkste verbindingsweg met het zuiden van Holland. Maar hoe dat nou precies zat, is eigenlijk ontzettend onduidelijk. En ik moet ook eerlijk zeggen, de nieuwe vondsten, want dan krijg je dus niet alleen maar gewoon van mensenmateriaal, maar ook gewoon aardlagen die je vindt. Nou, die nieuwste vondsten maken het ook niet helemaal erg veel helderder.
Okay.
Wat wel interessant is, is dat we het idee hebben dat die bijvoorbeeld langs de Pieterskerk en het Gravensteen gegraven moet zijn, omdat dan eigenlijk komen we nu achter een hoger stukje grond is. En dus een natuurlijke loop kan daar eigenlijk niet geweest zijn. Dus,
okay.
dus het zijn interessante dingen waar het om gaat. Eigenlijk is van dat voordat die stad Leiden een stad kon worden, dat er hier allerlei waterbeheersmaatregelen noodzakelijk waren. En daar hebben ze dus ook heel veel sporen van gevonden. Van oude Rijnlopen, stukjes watergang die dus gedempt moesten worden en dergelijke, voordat er straatjes waar kwamen uiteindelijk. Dus het is heel interessant om te zien hoe eigenlijk zeg maar in het midden al van de 12e eeuw, dus zeg maar zo rond 1150, er allerlei werkzaamheden plaatsvinden die uiteindelijk leiden tot de stad Leiden. Het ziet er ineens planmatig uit, maar wel met noodzaak van beheer van het water. Want het water was een gigantisch probleem in die periode.
Ik moet zeggen, dat is het nu nog steeds eigenlijk.
Ja,
als
daarom
naar buiten kijken.
Ja, nou, niet alleen de regen natuurlijk.
En dat moet afgevoerd worden, maar ook behouden blijven.
Ja.
Moet ik me zo voorstellen dat toen de gemeente besloot om ondergrondse containers te gaan plaatsen, de historici in de stad, zoals jij, dachten van, hey, dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Of hebben jullie ook gezegd, nou, dan ga hier eens graven of ga daar eens graven, want dat willen we wel eens weten wat hieronder zit.
Nee, er is natuurlijk gelijk direct gezegd door de archeologen van, en dan gaan we dat ook, al die kuiltjes die we nu gaan graven, ook gebruiken om wat beter te kijken in de grond.
Oké, dus dan moet ik me voorstellen, de gemeente gaat graven, die archeologen staan eromheen en nemen dan bodemmonsters.
In feite komt het erop neer, de gemeente gaat graven en dan gaan die gravers van de gemeente even een tijdje weg en dan gaan die archeologen gewoon aan de slag.
Ja, ja.
He, die nemen bodemmonsters, maar soms moesten ze hele dingen uitgraven. Ze hebben ook complete muren gevonden van een heel stevig, ja, eigenlijk een heel vroeg 13e eeuws bankgebouw. En
hoe weten we dat het een bankgebouw is?
Nou, omdat we weten dat het dat daar vroeger ook het zogenaamde Lombardenhuis heeft gestaan. Oh, okay. En een Lombardenhuis, dat zegt misschien niet zoveel, maar de Lombarden, dat zijn dus eigenlijk mensen uit Italië, dat waren in de middeleeuwen eigenlijk de bankiers van heel Europa. Ja. Dus als er ergens een met geldtransacties iets gedaan moest worden, dan kwamen die Lombarden er. En het is dus opvallend dat ze dus al heel vroeg in de geschiedenis van Leiden een belangrijk gebouw in Leiden hadden, wat wijst dat het dus een ontzettend economisch belang moet hebben gehad.
Ja.
En waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het Hof van de Graaf van Holland, wat toen wat nadrukkelijker in Leiden was.
Hoe diep moet je graven om bij zo'n muur te komen?
Nou, niet eens zo ontzettend diep hoor, maar wel een metertje.
Dat is toch eigenlijk typisch dat het dan, zeker als je al vermoedt dat daar een Lombardenhuis staat of heeft gestaan, dat dat dan nooit eerder is opgegaan.
Ze hadden geen idee wat daar zat. Nee. Natuurlijk, die straten zijn natuurlijk altijd wel eens een keertje open gegooid en dicht gegooid. Maar een meter, ja, zo vaak hoef je meestal niet zo diep, hoef je niet te komen.
Maar toch wel heel fijn dat die containers hebben geleid tot zo'n historie.
Ja,
inzicht.
En dan kom je dus tot die, kom je ineens hele oude stenen tegen, oude structuren kom je tegen. En dan weet je ineens weer 100 jaar verder in de tijd terug wat over de geschiedenis van Leiden.
En zo zie je maar dat de geschiedenis nooit af is, hè?
De geschiedenis is nooit af. En ik vind het in dit geval ook wel grappig dat we iets doen om beter naar de toekomst te kunnen gaan. Namelijk gewoon afvalhergebruik en dergelijke. En dat je dat niet alleen maar in de toekomst in helpt, maar ook beter helpt om naar het verleden te kijken.
Ja,
dat vind ik wel grappig.
Mooie verbintenis. Ja. Zijn er nog meer dingen ontdekt? Ik bedoel, een muur, een waterweg?
Ja, er zijn ook een heleboel nieuwe interpretaties van gebouwen gekomen. Ik bedoel, die ook veel ouder bleken te zijn. Een prachtige kelders op de Breestraat in de oude winkel waar ooit boekhandel van Stokkum een tijd heeft gezeten. Er zitten waanzinnige mooie kelders onder. Wij dachten altijd dat het uit 1300 zoveel was. Het blijkt ook 100 jaar ouder te zijn. Het blijkt allemaal geïmporteerd te zijn uit Rijnland.
En hoe weet je dat? Hoe weet je dat het 100 jaar ouder is?
Omdat je het materiaal beter hebt onderzocht. En dan zie je dus dat dat geen materiaal is wat hier gevonden is. Maar dat het gewoon oude Romeinse zuiltjes zijn.
Okay.
Dus die zuiltjes die waren niet 100 jaar ouder. Die waren 1000 jaar ouder.
Aha.
Alleen die waren in pak een beetje rond 1200, 1250 nog wel te koop in het Rijnland. En daar is het dus uit geïmporteerd, want de versieringen die daar verder aan zitten, die zijn dus weer heel kenmerkend voor rond 1200 in die streek in Duitsland.
Oh, okay.
Ja, dus je moet heel veel combineren en het is echt af en toe heel verrassend. Ja. En ik vind het fantastisch mooi om dat te zien. Ja, ik ben zelf geen archeoloog. Ik vind het altijd fantastisch wat die mensen uit de grond halen en kunnen vinden. En dus ook gewoon kunnen interpreteren.
Ja.
En het is inderdaad, wat je wel ziet daarmee, is de lange geschiedenis. En dat is ook gewoon de samenspraak met de natuur, eigenlijk, die de ontwikkeling van een stad ook heeft. In dit geval met de rivier, die gaat meanderen en steeds verschuift en zich steeds gaat verleggen. Hoger wordt, lager wordt. En de mensen moeten daarmee omgaan.
Ja.
En dat inzichten in dat soort interacties op de lange termijn tussen mens en natuur vind ik ook wel fascinerend. Ja. En dat zie je natuurlijk juist als je dat soort gegevens uit de grond gaat bekijken over heel lange tijd geleden.
Maar het mooie is natuurlijk, die archeologen vinden dat, stellen vast hoe oud iets is. Maar het verhaal erachter komt natuurlijk toch van de historici af. En mensen zoals jij die daar een verhaal achter zien en de verbanden kunnen.
Nou, we moeten dat samen doen.
Samen doen. Ja.
Samen doen. Altijd samen
precies.
Doen.
Ja. 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 Dat bedoel ik. Ja. Goh, wat goed. En is er in 2024 nog iets te verwachten op dit terrein? Gaan ze nog meer dingen overleggen, denk je?
Op wat betreft archeologie weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval één ding wel wat ik zelf zou moeten doen het aanstaande jaar 2024. Ja. Want het is eigenlijk, ik realiseerde me dat eigenlijk een beetje te laat. Het is aanstaande jaar 150 jaar geleden dat het kinderwetje van Houten werd aangenomen.
Ach.
Eerste sociale wetgeving in Nederland eigenlijk weer. En dat is dus 150 jaar geleden. Ja, en ik ben zelf natuurlijk gepromoveerd op kinderarbeid in Leiden.
Zeker.
Dus ik zou daar, eigenlijk moet ik nu daar binnen nu een maand of 3-4 een mooi boek over schrijven om nog mee te kunnen doen. Want ik ben het eerlijk gezegd een beetje te vergeten. Ik leefde te veel in het heden met allerlei dingen Maar ik had eventjes wat verder terug moeten kijken, maar kijken of ik er wel wat aan kan doen.
Misschien een artikel?
Een artikel, ja, toevallig net op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Hè, er zijn veel historische organisaties. Heb ik nu ook een groot artikel over kinderarbeid in Zuid-Holland geplaatst. Dus niet alleen maar over de Leids textielfabrieken, maar ook de kindertjes die op het platteland meehielpen met de oogst. En de kindertjes die steentjes sjouwden in de steenfabrieken en dat soort zaken buiten de stad.
Cor, ik hoor zomaar een onderwerp voor het volgende seizoen voor Natuurhartje Leiden opduiken. Dan gaan we je zeker weer spreken. Heb je nog andere wensen voor 2024, anders dan bij ons in de podcast komen?
Je moet je horen, er zijn zoveel dingen te wensen. En ik wil natuurlijk niet moeilijk en somber doen. En we zitten natuurlijk een beetje in een donkere periode. Maar ik vind het wel heel erg dat we qua politiek-maatschappelijk de tijd een beetje donker is. Dus laten we vooral hopen op wat lichtere tijden en wat zon aan de horizon en dat het besef dat we ook aan die hele klimaatverhalen wat moeten doen, ook doordringt tot de mensen die nu aan het stuur moeten gaan zitten in Den Haag. Want tot hun is het voorlopig nog niet doorgedrongen.
Ik vind het een heel mooi besluit van dit gesprek. En ik ben ook blij dat je dat je deze uitspraak doet in onze serie, waarmee we lichtpuntjes in donkere dagen willen brengen. Dus Cor, ontzettend bedankt. We zien je zeker nog een keer terug.
Oké, tot ziens.
We sluiten onze Leidse kwartiertjes met een kerstknaller af. Want we hebben niemand minder dan de botanische filosoof van Nederland voor ons, Norbert Peters. Welkom.
Ja, leuk om terug te zijn.
Ja, en bedankt, want we zitten in jouw een pracht van een huis. Dus echt midden in de stad.
Heel smal huisje. Het heet ook het wijfshoofd. Met een lange ijs zonder puntjes.
Dat voelen we ons best wel in thuis al. Dus dat is wel heel mooi. En voor ons ligt het hele indrukwekkende boek waar je eindredacteur van bent geweest. Flora Batava. En vertel ons alles over deze floristische kathedraal van de Nederlandse flora.
Ja, dat zeg je al heel mooi. Nee, de Flora Batava, dat is eigenlijk is een project waar, inmiddels is het denk ik al 2 jaar geleden, Esther van Gelder, de Esther van Gelder, de conservator oude drukken bij de KB, de Nationale Bibliotheek, die had dit eigenlijk als project en wilde dat toch maar liever niet alleen doen, want het is best een lijvig project geworden, deze heruitgave. En toen heeft ze mij benaderd, we kenden elkaar eigenlijk vooral van, ik had haar boek in de kast staan, zij had mijn boek in de kast staan. En ze benaderde me en ik zei meteen ja, ik ben langsgekomen. En ze heeft me ook meteen eigenlijk uit het archief dus een aantal van die delen laten zien van de Flora Batava.
Ja.
En toen dacht ik meteen van ja, dit is zo fantastisch, je moet meteen ja op zeggen. Mm-hmm. En toen moesten we het natuurlijk nog wel gaan doen. Dus het is natuurlijk, we noemen het dan een beknopte heruitgave. Wat dat betekent. Het is in 28 delen verschenen, in 2 talen, Frans en Nederlands. En het is omvangrijk, dus dat kan je natuurlijk niet nog echt een keer uitgeven in zijn geheel, want dat is gewoon te kostbaar. 28 boekdelen, dat kunnen veel mensen niet betalen. Dus er is wel gekozen om het wat te beknoppen. En dat betekent eigenlijk dat we alle platen hebben behouden, maar wel veel van de platen 4 op 1 pagina hebben afgedrukt. Mm-hmm. Maar we hebben 100 soorten hebben er uitgelicht. En daar kwam ook het redactiewerk om de hoek kijken. We hebben eigenlijk allerlei verschillende soorten plantenliefhebbers in Nederland bij elkaar verzameld. En die gevraagd van wat is nou een soort waar jij een verhaal bij weet, waar jij een verhaal bij hebt, of een soort waar je een band mee hebt. Schrijf daar een tekst over. En het hebben eigenlijk dus 100 soorten in zijn geheel uitgelicht. Dus met de grote plaat erbij en de beschrijving in zijn volledigheid. En dus een nieuwe tekst, een soort Flora Batava 2.0, waarin we liefhebbers aan het woord laten over een soort die zij iconisch vinden voor Nederland.
En dan kom je in de inhoudsopgave van het boek en die vond ik al fantastisch. Want ik kwam titels tegen waaronder zo high worden als het Friese blaadje, het gif van een lichtvoetige schoonheid en de getuige van een rijk verleden. Dat klinken bijna als dichterlijke hoofdstukken. Heb jij zelf een hoofdstuk dat jou bijzonder aanspreekt?
Ja, eigenlijk meerdere. Ik bedoel, waar we zo verbaasd over waren, ten eerste dat iedereen meteen ja zei, want het is toch wel ook een beetje liefdewerk oud papier, in de zin van, mensen schreven een stuk over een iconisch soort, moesten daar wel maar tijd voor hebben om dat te doen. Uiteindelijk hebben om en nabij de 60 auteurs hebben dus een bijdrage geleverd en we wilden daar vooral ook niet alleen laten zien dat het is natuurlijk, Flora Batava is zoals de titel ook zegt, ja, ik bedoel, Batavia is een beetje vreemd voor sommige mensen. Die denken dan Batavia of zo. Maar het is gewoon van, wat dan toen heette de Bataafse Republiek. Of in ieder geval van, nog voordat wij een koninkrijk eigen goed en wel waren, is het begonnen. Dus zodoende heet het dan Flora Batavia. En ja, Flora is, hè, dus binnen de landsgrenzen, welke wild voorkomende planten heb je daar? En dat kunnen dus ook verwilderde planten zijn, maar voor een heel groot deel zijn het dus eigenlijk, ja, de wilde plantensoorten. En niet alleen is dat enorm rijk, want dan denk je ook meteen van 28 delen. We zijn misschien gewend om te denken, ja, waar heb je veel planten? Dat is vooral in de tropen. Hè? Dus als je, en dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel, is dat ook zo. Dus het is af en toe best wel verbazingwekkend dat mensen denken, oh, 28 delen voor de Nederlandse flora. Nou zaten daar toen nog wel de paddenstoelen bij, dus mm-hmm. We rekenen ons toen nog wat rijker qua plantenrijk. Maar niettemin, is natuurlijk hartstikke veel. Maar we wilden ook vooral laten zien van, ja, er zijn heel veel mensen met planten op dit moment bezig. Je hoort wel eens alarmerende berichten dat het allemaal niet zo goed gaat met de botanie. En dat steeds minder specialisten zijn. En steeds minder mensen die daar voor kiezen als discipline. Maar er zijn toch ook wel heel veel positieve geluiden. We wilden vooral iets van die rijkdom eigenlijk laten zien. Dus er zit bijvoorbeeld een tekst tussen van een Amber Veel. Die is kunstenares en taxidermist. En die heeft, ja, dat heet Oevervel. Dat gaat over de gele lis. En ze heeft eigenlijk gekeken naar, in de Flora Batavia staat een verhaal over dat er in de wortelstokken van de gele lis zitten looistoffen. Net als we die vinden in eik of in kastanje. En daar kan je leer mee looien. En dat heeft zij ook geprobeerd. Is dat inderdaad zo? Ja. Daar zitten er niet super duper veel looistoffen in. Dat je echt grote rundervellen ermee zou kunnen doen. Maar zij werkt als kunstwerker. Werkt zij met huid, werkt zij met taxidermie, werkt zij met dode dieren. En ja, dat wordt dan eigenlijk een, ja, gewoon heel, dat vind ik dan hele leuke verhalen. Of hebben verhalen over de meidoorn, dat er vroeger waren erfafscheidingen en landafscheidingen, hadden we nog geen prikkeldraad. En dat werd vooral gedaan met sleedoornen, meidoornheggen eigenlijk. En dat kleurde prachtig in, zoals we dat nu nog kennen. Inderdaad, in de lente kleurt dat prachtig wit. Hè? Dat is eigenlijk onze bloesem, zoals de Japanners de kersenbloesemtijd vieren. Zo vierden wij in Nederland ook de meidoorn- en sleedoorntijd, dat die gingen bloeien. En die waren ook vaak betrokken dan die planten in, ja, in huwelijksceremonies, in andere rituelen. Dus ook een beetje, ja, om iets van die oude geschiedenis ook op te halen. Dus we hebben historici, maar ook ecologen, ook gewoon floristen, mensen in het veld, die dus echt kijken naar waar groeien de wilde planten tegenwoordig nog. Daar mooie kilometerhokken en zo mee vullen. Dus ja, proberen echt iets van die rijkdom te laten zien. We hebben een archeobotanica bijvoorbeeld, daar heb ik vroeger nog les van gehad, van Corrie Bakels. Die heeft zich met de jeneverbes bezig gehouden. En heeft bijvoorbeeld verteld dat er nog een keer een opgave is geweest. En we kennen die jeneverbes vooral als struik. En natuurlijk ook vooral van de jenever. Maar zij heeft bijvoorbeeld laten zien van dat ze een keer een huis heeft gevonden met paalsporen, met palen van jeneverbeshout. Ja, ook om te laten zien, er is ook een hele rijke geschiedenis van plant en mens, ja, vervlocht hier, ja. Ja, in Nederland.
Ja, en het is wel mooi dat je dat aanstipt. Want ik heb dan, hè, de inleiding vond ik ook al zo mooi. Omdat daar een van de redacteuren is Kops geweest.
Ja, Jan Kops, ja.
Ja, ja. Dat vind ik wel leuk om daar ook nog even over deze man te hebben. Maar het was, het flora was gewoon onderdeel van nationale trots, las ik. En dat, ja, zijn misschien echt uit het oog verloren. En wat zo zonde is. Want als je het beschouwt als iets waar je echt trots op kan zijn. Niet alleen maar, hè, dat we denken aan cultuur of andere dingen. Nee, het plantenrijk is ook onderdeel daarvan.
Zeker. En dat werd het ook heel erg. Dus je start in de 18e eeuw, of ja, in 1800 startte het. Het loopt tot 1934. Dus dat is echt maar bijna anderhalve eeuw. Mm-hmm. Dat laat dus ook zien dat het nog best knap lastig was om het allemaal te publiceren en allemaal te vinden, deze planten. Het moest allemaal in het wild worden verzameld en werden dus ook naar het leven geschilderd. En ook naar het leven is ook opgenomen in de Flora Batavia. Dus bijna alle platen zijn inderdaad ook van planten die dus inderdaad ook hier hebben gegroeid. Ja, en die Jan Kops, die wilde dat trouwens ook heel graag. Dat was echt ook zijn wens om dat te doen. En die wilde ook heel graag dat men, en dat zie je dus eigenlijk ook al in die tijd, dat men ook heel veel plantenkennis eigenlijk al kwijt is. En dat hij ook wel weer hoopt dat die plantenkennis weer terug bij de mensen komt. En dat het op een bepaalde manier dat het breder wordt gedeeld. Waar gebruiken we bepaalde planten zo al voor? Dus dat vond hij ontzettend belangrijk. Ja, en hij is commissaris landbouw. Dus je ziet ook wel ergens soort, hè, dat, het wordt ook belangrijk bevonden dat we ook kijken naar het nut van de verschillende planten die hier groeien. Nederland staat altijd bekend om de kweek van exotische gewassen. Ja. En daardoor hebben we eigenlijk een beetje dat inheems laten liggen. Dat stelde men toen in ieder geval vast in 1800. En je ziet eigenlijk dat in meerdere landen wordt dat op een gegeven moment echt een onderwerp van onderzoek. Men wil eigenlijk weten, ja, wat voor insecten groeien, kruipen hier en krioelen hier allemaal rond. Welke vogels vliegen? We krijgen het rond Nederlandse vogelen. En ook de planten, ja, die horen daar dan ook bij. En dat wordt dan inderdaad een beetje een zaak van, ja, nationale trots. Van dit groeit hier en neem daar eens kennis van. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk een les die we vandaag de dag nog steeds mogen horen, zou ik zeggen, inderdaad, van... Er groeit heel veel bijzonders hier in Nederland. Ook al denken mensen vaak van niet. En we denken ook heel erg dat elke centimeter wordt gepolderd. En dat wij overal de baas zijn. Maar er zijn toch ook gewoon, ja, er zijn heel veel wilde planten nog steeds in Nederland.
Ja, en dat willen we natuurlijk ook heel graag zo houden. Zij zijn, ja, het is inderdaad een boekwerk waar ze 134 jaar ongeveer mee bezig zijn geweest. Een prachtige heruitgave met bijzondere redactionele keuzes. Die heeft Kops ook moeten maken. En wat ik begreep is een van de keuzes die hij heeft gemaakt, dat als ik de naam hoor, witte tijdeloos, naakte mannetje, naakte naarsje, vaste avondzotje, dan heb ik het eigenlijk over één bloem, namelijk het sneeuwklokje.
Ja.
En hij heeft besloten om het tweenamenstelsel over te nemen als redactionele keuze, begreep ik?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk, naamgeving is een lastige zaak. Dus je had eigenlijk de traditie van Linnaeus. En die was toen al, eigenlijk volgt de Flora Batava, volgt eigenlijk de Zweedse flora van Linnaeus. Bijna als een soort voorbeeld. En Linnaeus had natuurlijk ook de dubbele naamgeving, de wetenschappelijke namen. Dus die vinden we ook allemaal in die Flora Batava. Dat wordt heel erg Linnaeus ingedeeld. Maar ja, hij vond het ook al belangrijk dat er één volksnaam kwam. En er waren gewoon heel veel regionale verschillen. Echt heel veel regionale verschillen. En wat je net al zei, en er zijn nog veel meer voorbeelden. Ook een paardbloem of zo, ja, die hebben gewoon in heel Nederland. Dat is een waslijst aan namen. Ja, je moet natuurlijk wel met elkaar ook kunnen praten erover. Dus hij vond het toch ergens ook wel in nationaal belang dat we namen hadden waar we mee, ja, zodat we erover konden praten. Al zijn dat gek genoeg vaak de namen die hij kiest. De volksnamen zijn vaak niet de namen die uiteindelijk zijn geworden. Dus dat is ook alweer grappig dat je doet een idee. Maar ja, dat is natuurlijk, wordt niet altijd nagevolgd.
Nee, want sneeuwklokje is inderdaad ook later volgens mij zelfs gekomen als naam. Nou, ik heb het boek echt, ik lees het met heel veel plezier momenteel. En ik raad het ook echt iedereen aan. Het is wel echt een van de hoogtepunten uit het jaar 2023, kan ik mij voorstellen.
Ja, heb voor mij zeker. Ja, 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 ja. Ja, ja.
En heb je nog een ander hoogtepunt uit het jaar 2023 voordat we vooruit gaan blikken?
Nou, ik vond het heel leuk toen het uitkwam inderdaad. Op 1 juni was ook de verjaardag van mijn dochtertje, het eerste jaar. Ja. Dus dat was heel leuk om, ja, ik bedoel, het was natuurlijk lastig om dat te combineren, maar dat was niettemin wel heel leuk om zo samen te kunnen vieren. En er is ook wel een nieuwtje inderdaad. Ik heb heel onlangs gehoord, dus nog heel pril nieuws, dat ik als universitair docent mag beginnen aan Wageningen Universiteit. Dus dat is een nieuwtje van 2023, dat laatste cadeautje.
Nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, super blij voor jou. En nou, ook voor de universiteit die jou natuurlijk heeft aangenomen. Want dat is een super aanwinst. En daar kijk je natuurlijk naar uit in jaar 2024 ook.
Absoluut, ja. Dus,
en als we dan kijken naar de... Nou ja, dat was eigenlijk al een kerstwens die in vervulling is gegaan. Heb je voor onze luisteraars nog een mooie kerstwens?
Ja, ik vind de kerst altijd echt ook een beetje... Hoewel het natuurlijk buiten bar en boos is. En eigenlijk hè, ook de plantenrijk gaat een beetje in de winterslaap. Ik heb zelf ook een kerstboom hier staan. Ik vind het altijd heel leuk dat... Ja, het is ook wel echt een beetje een botanische feestdag. Dat we toch een beetje aandacht hebben ook voor het groen. En we halen zelfs het groen dan in huis. Nou, dat is denk ik iets wat we gewoon, ja, ook meer zouden. Dus ik vind eigenlijk die oproep van Flora Batava. En Linnaeus zegt op een gegeven moment een keer van, ik kan het gewoon niet begrijpen dat mijn landgenoten al die mooie wilde planten zo aan voorbij lopen zonder er even bij stil te staan. En ik denk gewoon dat is eigenlijk een boodschap die we nog steeds wel mogen horen. Van, we lopen voorbij aan heel veel aangeplante, maar ook heel veel wilde planten, ook hier in de stad. En dat zouden we misschien iets minder aan moeten voorbij lopen. En af en toe ook is daar, ja, een beetje aandacht voor moeten hebben. En ik denk dat de kerst daar een heel mooie gelegenheid toe is. Want ook bloeit er dan nog steeds. Er is bijvoorbeeld een eindejaars plantenjacht waarin dat wordt georganiseerd door Floron. En dan kan je dus foto's maken van de planten die nog in bloei staan.
Ach,
die dan bloeien op 31 december. Dus dat is ook altijd gewoon heel leuk. En dan ga je toch kijken en dan zie je toch, er staat nog best wel ook wat te bloeien, ook hier in de winter.
We zetten de link op onze website, want het is natuurlijk fantastisch om daarmee het jaar af te sluiten. En onwijs bedankt voor dit gesprek. En dat doet me ook denken nog aan Kops, die zei, die staat in het boek afgebeeld met een klaver.
Ja.
En dat staat volgens mij voor de wens op een gezonde landbouw. En daar voegt dit dan ook mooi bij, dat we ook in de landbouw die mooie heggen en terug kunnen krijgen, of op andere manieren daar aan, aan aandacht aan kunnen besteden.
Ja, wat meer aandacht weer ook voor de plant. Ook in het boerenleven kan het helemaal geen kwaad om daar af en toe ook aandacht voor te hebben. Ik zie al af en toe hele mooie akkerranden met een tal van wilde vegetatie en zo. Dat mag best wel wat meer. Ja, denk het wel.
Daar sluit ik mij helemaal bij aan.
Bedankt. Dus een groene groet voor 2024. Ja?
Ontzettend bedankt voor je tijd en we wensen je hele fijne dagen toe.
Graag gedaan.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de kerstspecial van Natuurhartje Leiden, de Leidse kwartiertjes. Volgend jaar zijn wij terug met seizoen 3. Graag tot dan.